Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt en gepowered door, ja, zeggen we tegenwoordig, onze grote vrienden van Bitonic. www.bitonic.nl. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin en binnenkort hebben ze hele sikke merchandise.
It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem.
Yay! Nieuwe Bitcoin Show nummer 73. Yay! Arnold is er klaar voor, Boris is er klaar voor. Wat een gezelligheid. En Jan zit nog altijd thuis met zijn benen omhoog. Wat heeft hij iets zwaar, hè? Ik kan me niet voorstellen...
Ja, Nederland zit nu thuis met zijn benen omhoog. Nah. In ieder geval half Nederland.
Maar inderdaad, die zit gewoon weer te Netflixen. Dus de Netflix season is weer aangebroken. Verschrikkelijk, man. Echt, ik kan er zo ontzettend zagrijnen. Gaan we het echt over de maatregelen hebben van deze incompetente overheid?
Als je wil. Nou, niet waarom ik erover begon, hoor. Maar
ik ben alleen maar boos.
Ja, dat heb ik al een tijdje... We hoorden je nog op tv van de week.
Oh ja?
Ja, bij dat torentje stond je met je pannen, toch, buiten?
Oh nee, ik stond niet met mijn pannen buiten. Nee, ik bedoel, ik zou zeker in een ander leven met mijn pannen buiten hebben gestaan. Maar nu is er zelfs dat te veel moeite voor mij om die sukkels. Nee, ik ben geen fan van overheid. Ik kan ze weinig. Ik vond wel dat moet ik zeggen, dat vind ik echt bizar. En het lijkt een beetje, die situatie lijkt een beetje op Bitcoin, hè? En die AMLD-toestand en die weet je, het is koud, hè, hier in de studio.
Ja, de verwarming is kapot.
Ja, onze verwarming heeft een is gecrashed inderdaad. Maar het valt me op hoe ontzettend weinig oppositie er is. Weet je, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar die AMLD5, weet je, hoe gewoon die hele Bitcoin-industrie in Nederland gewoon de nek wordt omgedraaid. Echt waar het land uit wordt gejaagd met pek en veren, weet je, zoals de Deribits. En nou goed, het is altijd te erg voor woorden, weet je. En dan, ik bedoel, groot respect voor Mahir Okaya, die dat aan de kaak stelt. Die daar zich als een pitbull vastbijt in dat dossier. En keer op keer de leugens en de bullshit van Wopke Hoekstra in de Kamer aan de orde stelt. Maar hij is een roepen in de woestijn, weet je. En als het om die corona shit gaat, exact hetzelfde, weet je. Ik bedoel, ik vind Van Haga, die heeft als enige inhoudelijk een weerwoord. En voor de rest, het maakt niet uit, links of rechts, het dondert niet. Iedereen zit
Het is niet waar. Asscher heeft ook een weerwoord bijvoorbeeld. Alleen, dat is niet het weerwoord wat jij wil horen. Dat is dus het andere weerwoord.
Maar dan is het toch
namelijk
weerwoord?
Dat er eerder moet worden ingegrepen.
Oh, dat harder moet worden, dan meer maatregelen. Ja, okay.
Nou ja, niet per se meer, maar eerder.
Ja, eerder. Maar ik bedoel, het is... De regering is vooruitzien, toch? Weet je? Ik bedoel...
Ja, daarom moet er juist eerder worden ingegrepen.
Ja, okay.
Ze laat het nu elke keer uit de hand lopen.
Nou, dat kan ik
nou ja, dat is natuurlijk het ding. Dus wil je het er toch over hebben?
Ja, we hebben het er al
Kijk,
over.
Kijk, je kan het er op verschillende manieren mee oneens zijn. Dus je kan het er mee... Trouwens, en die vind ik beide wel legitiem. Dus je kan of zeggen van... Nou ja, het is wat het is. En wie het krijgt, krijgt het. En als een zieke...
Herd immunity, wat ze in het begin al gezegd hebben.
Ja, maar dat is min of meer de strategie. Dan zou je ze moeten zeggen, ja, oké, als de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen, kunnen ze het niet meer aan. En hevige triage en dan op een gegeven moment ben je er weer eens een keer vanaf, omdat iedereen het heeft gehad.
Ja, dat is hoe dat gaat, toch? De afgelopen 50, 100.000 jaar, miljoen jaar, ik weet niet, zo werken virie toch?
Ja, ik bedoel, dan kan het... Nou ja, niet altijd. Ik bedoel, SARS is bijvoorbeeld verslagen en ebola en allemaal andere voorbeelden zijn verslagen.
Ja, of je kan natuur, inderdaad... Of je kan niet door een overheid die...
Jawel. Dat is wel succesvol ingedampt, zoiets als SARS.
SARS, nou, maar SARS...
Om een voorbeeld te geven. Dus dat kan. Het kan op jouw manier, Boris. Je kan zeggen, we laten het gaan. En wie dood gaat, gaat dood. En de ziekenhuizen kunnen niet meer aan een tijdje. En dat is
niemand
dan maar
gaat dood, doet. Het spijt me, het zijn bejaarden die toch al doodgaan. Het klinkt heel kut en dat is heel erg. En ik hoop dat ze niet doodgaan en ik hoop dat het ze redt. Maar wat die mensen echt helpt, is dat ze beginnen na te denken over wat gezondheid in de eerste plaats is. Weet je, dat is mijn probleem. Dat mensen staan te gillen dat we meer lockdown en meer maatregelen. De hele fucking middenstand gaat failliet volgend jaar. En in plaats van dat ze een keertje nadenken en denken van, weet je wat, laat ik misschien... toch eens gaan kijken hoe het zit met voeding en weerstand en je immuunsysteem. En weet je, ik bedoel, al kijk je er een uurtje naar, weet je. Ik bedoel, het is een investering in jezelf. Waarom is dat zo moeilijk voor mensen? Waarom moet gezondheid extern komen?
Dat neemt natuurlijk niet weg dat virussen nog wel dodelijker kunnen zijn dan
Ja, maar dat zijn ze niet. Ja, maar... Dat is dit niet. Ik bedoel, we hebben het hier niet over ebola.
Dat deel zijn we dan niet met elkaar eens. Daar hebben we het al eerder. Dat moeten we dan maar vaststellen. Maar goed, mijn punt was... Kijk, je kan dus ook zeggen, we laten het maar gewoon gebeuren. En wat er gebeurt, gebeurt. Of ik denk, ja, je moet het, dus je moet er wel echt iets aan doen. En je moet zorgen dat het virus er niet is. Zoals ze dat in het Verre Oosten doen, bijvoorbeeld.
Maar wat in het Verre Oosten? En nu wordt er in Australië en Nieuw-Zeeland. Waar ze gewoon de boel dicht timmeren.
Ja, en waar het virus weg is en nu alles juist
niet,
open is.
Het is niet weg. Het komt straks keihard terug. En dan gaan ze weer de boel opslaan. Kijk, weet je, je zou ook iedereen die positief test gewoon ter plekke kunnen executeren. Maar dat wil niet zeggen dat je dat moet doen. Ik weet zeker dat het effectief
laat me nou
is.
Even mijn punt afmaken. Ik snap, jij wil die oplossing niet. Uh-huh. Terwijl ik denk dat dat wel kan. Oké, maar het lijkt erop dat er nu dus tussen onze posities wordt er de hele tijd een soort van middenweg gekozen. Van nou, sommige mensen willen meer, sommige mensen willen minder. En volgens mij, wat je dan krijgt, is dus dit. Dat je the worst of both worlds krijgt. Ja. Dus en heel veel mensen ziek. En de economie gaat naar de kloten.
Maar jij beschrijft nu de overheid. Dit is wat de overheid doet.
In ieder geval op dit moment.
Ja,
lijkt
maar
dat
altijd, het... ongeacht of het nou om economie gaat. Of dat het nou om corona gaat. Of dat het om werkgelegenheid gaat. Het is altijd, ze proberen een complex probleem te micromanagen. En het kan niet. Het kan per definitie
Maar wel dus in de landen die je net noemt, zoals Nieuw-Zeeland, daar gaat het gewoon hartstikke goed.
Ja, maar wat ik zei, je kunt nog wel veel totalitaire maatregelen doen, maar dat wil niet zeggen dat je dat moet doen. De prijs die je ervoor betaalt is gewoon veel en veel te hoog.
Ja,
en
ik noem dat een investering. Dus je investeert in, oké, je moet even wat vrijheid inleveren, maar dan krijg je daarna veel meer vrijheid terug.
Oké, dus ik neem al jouw geld en dat besluit ik te investeren in de toekomst zonder corona. Dat is namelijk wat er gebeurt. Want het zijn de middenstanders die nu allemaal failliet gaan. 60% van de MKB'ers verwacht in 2021 failliet te gaan. Ja, maar, dat is altijd opge...
En weet je waar niet? In Nieuw-Zeeland. Omdat ze daar allemaal open kunnen en alles kunnen doen. Omdat ze daar een klein beetje...
Dat denk je. Die shit komt gewoon weer terug daar. Dat gaat daar gewoon...
Ik vind het lekker dat we het toch over corona hebben. Ja, kijk, inderdaad. Maar als je...
Nee, maar het gaat
als je,
mij om de
als je niet ingrijpt, dan gaat er ook niemand meer naar een restaurant. Niemand gaat naar een restaurant.
Maar dat weet
dat
je helemaal niet. Dat, is
terwijl,
toch,
dat blijkt
je
uit data. Dat je data. Voor...
Dat, kijk in Zweden. Daar zie je dat toch? Dat gebeurt
ja,
er niks.
Daar gaan ook veel mensen naar, veel minder mensen naar restaurants. En veel minder, dus ook al mocht het
maar
wel.
Je hebt de keuze om dat te doen. Het gaat om die vrije keuze. Als jij,
nou ja, daar valt wat voor te zeggen.
Kijk,
ja.
Ik heb zoiets van, oké, ik heb corona gehad. Ik heb de griep gehad. Ik ben immuun nu tegen het dodelijk coronavirus. Ik heb het overleefd. Kans was klein, maar het is me gelukt. Nu wil ik graag naar een restaurant toe. En naar de kroeg. Met andere mensen biertjes drinken die het ook overleefd hebben. Dan wil ik ons verhaal, wil ik mijn verhaal delen van dat ik de dood in de ogen heb gekeken en dat ik het overleefd heb. En dat wil ik graag delen met mensen aan de bar. En dat kan niet. Terwijl er geen enkel risico is. Want we zijn allemaal al herd immune. Ik vind
ja,
dat
maar
ik
hoe zie je
heb.
Dat dan voor je? Oké, dat je eerst je moet laten testen voordat je een bar in mag? Nee, je vindt
persoonlijke
dat
het... verantwoordelijkheid.
Ja, oké.
Ik ga me niet laten testen. Ja, voor wat? Dan gaat iemand me vertellen dat ik de griep heb gehad. Ik weet het al. Ik heb de griep gehad. Ik bedoel, ik begrijp ook niet... Serieus, waar komen die 10.000 mensen vandaan die zich elke dag laten testen? Ik snap dat niet. Weet je, waarom... Wat verwacht je daaruit te halen?
Nou, dan weet je dus of je andere mensen kunt besmetten bijvoorbeeld of niet.
Maar dat weet je al. Want als je ziek bent, kun je andere mensen besmetten. Als je niet ziek bent, niet.
Ja, maar het is natuurlijk een verschil of je corona hebt of niet. Ja, dat is waar we steeds met elkaar dus oneens zijn. Dat
is
jij geen
fucking
verschil.
Griep.
Ja.
Weet je, oké. Okay, je hebt de influenza B.
Dat is waar we het oneens
wanneer
zijn.
Wanneer ben jij ooit naar de dokter gegaan dat je ziek was? En dat je, ik begrijp mensen die naar de dokter gaan met de griep. En dan zeggen ze, nou, we hebben een test gedaan. Het is influenza type C wat je daar hebt opgelopen. Dat is... Nou, dit jaar overlevingskans van 99,89%, Arel. Dus, nou goed, weet je,
nou ja, kijk,
non-informatie.
Kijk naar maart van dit jaar. Toen lagen er dus 1500 mensen op de IC.
Ja.
Een vriendin van me werkte op de IC. Het is niet alsof zij na afloop van haar shift zei van... Aaron, het waren eigenlijk allemaal acteurs.
Maar,
ze hebben je in de smiezen.
Maar,
nee, dat zijn gewoon echte mensen die echt ziek worden. En hebben er nooit meegemaakt. Dat er zoveel mensen op die
als er een flinke kettingbotsing is op de A10 hier in Amsterdam. Dan ligt de IC in Amsterdam ook vol. Ze hebben 90 bedden voor de hele stad.
Ja, maar dat groeit niet exponentieel.
Dat
dus
groeit
mensen,
dan in één keer heel exponentieel.
Nee, dat groeit eenmalig één klap. Ja, het is dat, niet dat de mensen die in die botsing hebben gezeten... dan weer andere mensen gaan aansteken.
Dit is van alle griepperiodes. En het probleem is... op die IC's. Ik bedoel, ik heb echt respect voor mensen die op die IC werken. Daar niet van. Dat is fucking hard, lijkt me dat. Maar dan heb ik gewoon zoiets van ja, als het probleem die IC's is, schaal die shit op. Daar hebben ze tot, weet je, in februari, maart zaten we helemaal op één lijn. Had ik zoiets van, nou, weet je, we doen die investering en dan kunnen ze de IC opschalen en dan komt er zo'n ziekenhuisbed, dat leggen ze in Rotterdam ergens aan de kade en dan kunnen 500 mensen kunnen behandeld worden, weet ik veel. En nu, waar zijn we nu?
En waar haal je het personeel vandaan? Die moet je allemaal even snel opleiden. En wat gaan ze na de pandemie doen?
Luister, er zijn genoeg. Dat hebben ze toen ook al gehad. We zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld, weet ik veel, met pensioen zijn. Of dat ooit op de IC gewerkt hebben. Die we dat terug kunnen doen, weet ik wel. Ik bedoel, het is niet alsof ze er 10.000 nodig hebben, weet je. Ik bedoel, het is gewoon, ze hebben er gewoon 1.000 extra bedden nodig. Dat is het probleem weg.
Nee, maar, dit kunnen we allemaal. We kunnen inderdaad opeens heel half Nederland gaan opleiden tot dokter. En allemaal nieuwe ziekenhuisboten erbij halen. En ja, nieuwe ziekenhuizen bouwen. Of we kunnen dat virus proberen in te dammen.
Of we kunnen het hele MKB in de fik steken. Kijken of dat werkt. Want dat zou
zijn. Tijd voor het volgende onderwerp.
Volgende onderwerp, inderdaad. Jongens, deze de Bitcoin Show wordt moreel ondersteund door onze website www.debitcoinshow.nl. Je kunt met ons discussiëren, niet over dit onderwerp, met nadruk niet over corona kun je discussiëren op Telegram, t.me/debitcoinshow. Daar wordt enkel en alleen over Bitcoin gesproken. Wil je over corona, shitcoins, euro's, dollars of andere onderwerpen praten, dan is er ook een off-topic groep.
Nou, wij hebben nog een corona-chat, hè?
Bestaat dat nog?
Ja, die bestaat ook nog.
Oh, daar ben ik al heel snel uitgegaan. Ik was het gezeik echt meer dan zat. Maar anyways, Twitter kun je ons volgen, @TheBitcoinShow. Reddit zitten we nog altijd 4r/TheBitcoinShow. Ik blaf plechtig dat ik daar een keer een kaartje ga nemen. En als je het kijkt op YouTube, like en subscribe. Want alleen samen kunnen we vechten tegen de demonisering van YouTube.
Weet jij nog wat je 2 weken geleden als laatst zei?
Als laatste?
Ja, toen net.
Voordat ik ging slapen.
Nee, voor het eind van de aflevering. Toen zaten we op die mooie locatie bij in de pijp.
Bij Jorrit en bij Uberkut zaten we. Wat zei ik toen als laatste? Jezus, nee.
Als laatste zei hij, wat is de volgende resistance, Aaron? En toen zei ik, $20.000.
Maar dat wisten we.
En toen zei jij, daar zijn we al doorheen. Heel, ja, heel optimistisch.
Psychologisch zijn we.
We zijn 2 weken verder, Boris.
Ja, je hebt gelijk. We zijn er.
We zitten er behoorlijk tegenaan te hikken.
Ik bedoelde meer, wat is na 20.000 de volgende resistance? We gaan hier echt wel doorheen. En dan als dat een keertje gebeurt.
Ja, dat zei je 2 weken geleden ook al.
Ja, maar
het kan nog even duren misschien,
maar,
hoor.
Maar ik heb geen idee wanneer we door de 20k heen gaan. Maar ik vind het dan niet meer interessant. Net als dat ik corona niet meer interessant vind. Terwijl we nog wel de maatregelen hebben. Ik bedoel, ja, het is gewoon 20k, voor mijn gevoel zijn we er al doorheen. Ik weet dat het nog even moet gebeuren, maar het is toch een kwestie van tijd. Ja, niet.
Ga je eigenlijk, ga je je laten inenten om het daar nog eens over te hebben? Ben je ja, inmiddels anti-vaxxer of niet?
Nou, ik ga me gelijk laten inenten. Ja? Ik ga vooraan. Ik ga echt als eerst. Ik neem een dubbele dosis. Zeg ik, Hugo, kom op, shoot me up, man.
Je mag niet als eerst, denk ik.
Waarom niet?
Ja, je werkt niet in de zorg en je bent geen.
Fuck
ja,
dat,
je bent wel ouder inmiddels.
Ik ben ouder, ik heb diabetes. Tuurlijk mag ik als eerste. Ik ga gewoon, ik ga een dubbele dosis nemen. Ik, ja, dan vraag ik ook. Heb ik zo'n stickerboekje erbij? Dan kan ik weer reizen, man. Heb ik mijn vrijheid terug?
Oh, zo'n stickerboekje.
Nee, ik wil mijn vrijheid terug.
Ik heb er wel een trouwens.
Een antivaccinatieboekje.
Ja, alle vaccinaties die je niet hebt, dan krijg je zo'n vaccinatiepaspoort ding, toch?
Nee, als je laat vaccineren, krijg je zo'n... Maar eerlijk gezegd, ik heb dat al zeker 3 keer weggeflikkerd. En niet maar ooit gerealiseerd dat dat iets is wat je ergens een keer moet laten zien of zo. Dus dat... geen idee. Maar goed, jij ook? Ga je laten vaccineren?
Ik vertrouw wel. Het proces van de wetenschap wel.
Maar nu moet je ook laten vaccineren, want anders kunnen we niet de Bitcoin Show met z'n 3 opnemen.
Ja.
Ja?
Dat is de voornaamste reden.
Dus je gaat hem nemen? Je gaat hem nemen?
Ja, als het allemaal wordt goedgekeurd en als het allemaal door het proces...
Het is allemaal oké, man.
En dan niet door de EU. Maar
je bent toch geen science denier? Het is toch gewoon een vaccin? Nee, het is toch gewoon veiligheid? Nee, daarom.
Ja, jij zegt het sarcastisch, maar ja, ik ben het helemaal met je eens.
Oké, tof. Mooi. Laten we het over Bitcoin hebben. Dat, weet je, dat waar ik nog wel even kijken. Dat vind ik wel een ding. Hè. Dat, ik bedoel, of je nou pro-maatregel of tegen-maatregel bent, of pro-vaccinatie of tegen-vaccinatie. Ik bedoel, het is gewoon een pleuristijd. Weet je, mensen zijn depressief. Ik zag een verhaal over de zelfmoordpreventie hotline 113, waar ze het werk niet meer aan kunnen van ondernemers die er allemaal een eind aan willen maken. En weet ik veel, echt te schrijnend en te treurig voor woorden. En toen realiseerde ik me van ja. Ik haal zo ontzettend veel positiviteit uit Bitcoin. Het is, als ik dat niet zou hebben, hè, en als ik niet me zou verdiepen Ja, als ik me niet zou verdiepen in dat onderwerp en niet daar die podcast over zou luisteren en de positiviteit die daarin zit, hoe noem je dat, ter beschikking had, dan zou ik waarschijnlijk ook echt heel erg fucking depressief worden. Ik haal zoveel positiviteit uit. En ik heb het idee dat meerdere mensen dat in die Bitcoin community ook hebben, weet je. Dat, ik bedoel, als je nu ondernemer bent, dat is echt bittere, bittere ellende. Ik bedoel, ja, gelukkig werken wij allebei in een segment wat niet zo direct geraakt wordt door die maatregelen. Maar als je een kroeg hebt nu, weet je, of een winkeltje met hoge huur en die kerstomzet is van, dat is je jaaromzet. Nou, sorry, maar of ik ken een kerel die woonde vroeger bij mij in de buurt. Die haalt zijn jaaromzet. Die heeft een ijzerwinkeltje. Die verkoopt helemaal niks. Een jaaromzet is vuurwerk. En dat is gewoon klaar. Weet je? Die kan gewoon de bijstand in. En dat je wil niet weten wat een impact. En dan heb ik echt zoiets. Ik wil die mensen echt zeggen van. Weet je, hier is een exemplaar van de Bitcoin standaard. Ik heb 10 exemplaar gekocht. Ik wil hem eigenlijk even laten zien. Misschien kan iemand de regie helft naar mijn bureau lopen en de Bitcoin standaard pakken. De Nederlandse vertaling, die heb ik. Die liggen daar een aantal op mijn bureau. En heel eventjes geven, die wil ik laten zien. Maar ik wil eigenlijk iedereen die een beetje met die depressie worstelt, Bitcoin meegeven, weet je? Bitcoin geven als perspectief. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Heb je dat ook?
Ik heb niet dat ik de Bitcoin standaard wil gaan uitdelen, maar ik snap wat je zegt inderdaad, dat het is...
Bitcoin
is een soort van hoopvol project.
Dat is het.
Er is een soort van hoop van dat. Kan ook nog eens een keer beter worden misschien.
Ja, thanks man. Hier is hij. Kijk eens. De Nederlandse vertaling. Hij kwam binnen van de week. De Nederlandse vertaling van de Bitcoin standaard. Met een voorwoord van Willem Hilkoop zelfs. Ja, die heeft het voorwoord gedaan. Het is een prachtige uitgave. Consensus netwerk. Mocht je hem willen bestellen. Gebruik kortingscode GKBORIS. Krijg je 10% korting. Cadeautje van ons naar jou. En ik heb een hele stapel gekocht. En die ga ik uitdelen aan mensen waarvan ik denk van die kunnen wel wat positiviteit gebruiken. Of een zetje in de juiste richting van de rabbit hole. Zoiets. Het is mooi gedaan. Het is mooi gedrukt, toch?
Ja hoor. Ja.
Ja, toch?
Ja, niks mis mee.
De Bitcoin standaard. Ja, je kan met ook nog eens een keertje met Lightning betalen. Krijg je nog 10% korting. Maar goed, die is dus nu uit in het Nederlands. Perfect kerstcadeautje voor al je pre-coiner vrienden. Leer ze over hard geld. Leer ze over de positiviteit.
Quote die van plan B op de achterkant.
Oh ja, dat heb ik nog niet eens gezien. Welke quote? Even kijken. Plan B. C-verdienst teksten over stock-to-flow als maatstaf voor schaarste is de basis voor mijn stock-to-flow model. De Bitcoin standaard is wat mij betreft verplichte literatuur voor geïnteresseerden in Bitcoin. Niet alleen Bitcoin, voor geïnteresseerden in hoe het monetair systeem werkt. Want ik vind dat namelijk, dat zei Willem ook volgens mij in zijn voorwoord ergens van, dit is een soort... hoe noem je het, stoomcursus in monetaire geschiedenis. En het gaat natuurlijk niet extreem diep. Het is maar één boek, weet je. Ik bedoel, je kunt... maar het is een fantastisch startpunt voor je zoektocht naar monetaire geschiedenis. En hoe door de eeuwen heen geld eigenlijk... wat de rol van geld is geweest in onze samenleving. Fucking fantastisch. En nu ook weer dat ik denk van... weet je, die positiviteit die eruit gaat van Bitcoin. Ik gun dat iedereen. Weet je, en nogmaals, je hoeft helemaal niet... weet ik veel, een hele Bitcoin te hebben. Daar gaat het niet om, man. Koop een tientje. Doe gewoon mee. Ervaar die positiviteit die eruit gaat van het idee dat je tientje morgen 20 euro waard is. Die lange termijn voorkeur.
Ja, of dat je 20 euro morgen nog maar 10 euro waard is.
Maar zo kun je dat ook is zien. Fantastisch. Want dan zeg je gewoon van nou, mijn 20.000 sats zijn nog gewoon 20.000 sats waard.
Nee, ik ben met je eens dat Bitcoin biedt een soort van licht aan het eind van de tunnel of zo. Van kijk, hier gebeurt nog iets. Hier zijn mensen die nog geloven dat er ook iets positiefs kan gebeuren in de wereld. En die bouwen daaraan.
Ja.
In plaats van soort van alleen maar pappen en nat houden of gewoon opgeven, zeg maar. Dat klopt wel. Dat ervaar ik ook wel. Dat zie je wel in dat wereldje. Ja, dat vind ik wel, wel mooi.
Ja, toch? Hey, ik wil iets tegen je aanhouden. Ik had het is natuurlijk bijna kerst en ik dacht van nou, ik wil wat wat pre-coiner vrienden en familieleden. We hebben zo'n kerstfeest.
Niet met te veel, hè, Boris?
Ja, absoluut met veel te veel. Fuck Hugo as a shit. Niemand gaat me vertellen hoe ik mijn kerstfeest kan vieren. Maar anyways, die mensen die wil ik graag wat satoshis cadeau doen. Dus ik denk, ik koop bij een bekende, onze welbekende exchange, koop ik wat satoshis. En toen moest ik dat over...
Bitonic, je mag ze best noemen.
Nou, ik toevallig...
nou, Boris.
Het was een andere. Het was, ik had bij Bit My Money, had ik het... had ik die sats gekocht.
Ik gebruik altijd Bitonic, hoor.
Goed,
topbedrijf is
het
dat.
Het is zo goed.
Echt een goed bedrijf.
En de koffie is lekker. Het is, maar anyways, ik had dat gekocht. En toen moest ik dus een foto van... Ik wist het al, hoor. Maar ik moest dus mijn rijbewijs of mijn paspoort naast mijn scherm houden. Naast waar het adres op stond, waar ik naar over wou maken. En ik kon het niet.
Je kon het niet?
Ik kon het niet.
Je kon je er niet toe zetten, hè?
Nee.
Je dacht, dit is... Dit gaat te ver.
Nou, er stond letterlijk... koop je deze bitcoin voor jezelf of voor iemand anders? En als je dus dat... En ik kocht dat voor iemand anders. Als je dat invult, moet je dus die persoon hun rijbewijs of ID moet je daarnaast houden. Maar dat ga ik niet doen.
Ik zou zeggen,
dat is een cadeautje.
Je koopt het toch voor jezelf om aan iemand te geven? Of zo zou ik het interpreteren bij een kerstcadeau, zeg maar. Misschien...
Ja, nou, misschien heb je gelijk. Maar het gaat er natuurlijk om van wie is dat adres,
ja,
waar je dat naar overmaakt.
Ja.
Dus in dit geval is dat adres natuurlijk van iemand aan wie ik het cadeau doe.
Je kan het ook naar je eigen adres en dan gewoon...
Maar daar gaat het al mis, hè? Want ik bedoel, als ik jou, weet ik veel, ik maak wat geld over naar jou. Ik geef jou niet mijn bankrekening. Maar in dit geval doe je dat wel, weet je. Omdat je wil iemand een wallet geven waar die wat mee kan. Omdat die nog zelf geen wallet heeft. En dat wil je makkelijk maken. Je wil ook niet mensen soort van opzalen met een ontzettend technisch ingewikkeld proces waar ze nog lang niet klaar voor zijn. Je wil ze gewoon een paar satoshis geven. Dus, maar goed, anyways, ik zat daar en ik had echt zoiets van, ik kan dit helemaal niet, man. Ik heb helemaal geen fucking zin om een... om een rijbewijs, om mijn paspoort te fotograferen. Ik ga dit gewoon niet doen. En toen heb ik het niet gedaan. En toen kwam ik eigenlijk in een soort, dankzij onze chat, t.me/thebitcoinshow op Telegram. Daar kwam een link voorbij en dat was kycnot.me. Kycnot.me. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een lijst van exchanges waar je bitcoin kunt kopen zonder KYC. En het verbaasde me dat het überhaupt nog kan. Ik wist dat BISC dat deed. Ik heb ook BISC uitgeprobeerd. Werkt verrassend goed. Ik bedoel, het enige wat je daar hebt is dat je kunt bijvoorbeeld niet €20 aan bitcoin kopen. Weet je, er is iemand die biedt een bepaalde hoeveelheid satoshis aan.
Maar je kan zelf een bot maken natuurlijk voor €20.
Dat kan wel. Ja, ja, dat kan wel. En dan moet je wachten tot iemand dat invult.
Inderdaad.
Ja, dat kan wel inderdaad. En dan kan je gewoon via, via een bankoverschrijving maak je je euro's over en dan krijg je die bitcoin. Dus dat heb ik uitgeprobeerd. Dat werkte eigenlijk verrassend goed. En ja, ik realiseer me gewoon dat het effect van die maatregelen, van het feit dat je dus gedwongen wordt om je opnieuw te doxen, dat heb je natuurlijk al gedaan op het moment dat je een account aanmaakt op een exchange. Maar dat wordt dus nog een keertje gevraagd van je. En ik heb gewoon zoiets van, ik heb er geen zin in. Ik wil er niet aan meedoen. Ja? Je hebt dat niet. Je hebt het niet.
Het was een vraag.
Ja, ik probeer te betrekken in mijn betoog.
Het is een podcast. Je dacht, er moet een gesprek.
Dan laten we een gesprek hebben over, kyc.not.me. Maar dat...
Stel eens een vraag, dan kan ik daar wat mee. Wat is je vraag?
Als jij iemand €25 in satoshis cadeau zou willen doen.
Ja.
En,
nee, ik krijg betaald in bitcoin, hè?
Ja.
Ik heb dus bitcoin mengs en betaald mij in bitcoin. Dus ik heb altijd wel... Ik kan altijd wel aan bitcoin komen zonder dat ik dat gedoe heb, want ik krijg erin betaald. En dat is eigenlijk natuurlijk de ideale manier.
Ja,
dat is een manier hoe hopelijk bitcoin steeds meer gebruikt gaat worden. Dat mensen erin betaald worden. Ja. Dat ze goederen en diensten gaan leveren in bitcoin.
Ik ben hopeloos jaloers dus op. Als... Serieus, ik wou dat ik dat ook kon, als het ware. Dat fucking bizar.
Dat zou ook ideaal, of in ieder geval ideaal, dat zou echt een grote verbetering zijn voor privacy als bitcoin gaat circuleren. Want nu is het dus steeds zo dat mensen inderdaad bitcoin alleen maar kopen of verkopen bij een KYC exchange.
Ja.
hooguit misschien één keer iets naar iemand sturen of één keer en dan wordt het daar meteen weer naar een KYC exchange teruggestuurd of zo. Dus en dan wordt het, dan is het een kinderspel om alles in de kaart te brengen voor de
ja.
Chainalytics bedrijven van deze wereld. Terwijl als het gaat circuleren, ja, dan maak je het pas echt moeilijk. Dan, ja. dan wordt het lastiger. Dus dat is hoe ik aan mijn Bitcoin kom over het algemeen. Ja, ik bedoel, ik kan natuurlijk niet alles betalen met Bitcoin. Ik kan mijn huur niet betalen met Bitcoin. Dus ik moet elke maand wel weer wat verkopen.
Ja.
Dus dat doe ik dan.
Hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, kijk, dan als die prijs omhoog of omlaag gaat, dat maakt of breekt voor jou een maand dan. Stel je voor dat net het moment waarop jij wil verkopen, zo'n moment wat we in maart hebben, dat van de een op de andere dag Bitcoin crasht. Wat is het, 60-70% of zoiets.
Ja.
Dat betekent dat je een hele dure maand hebt. Of had je het niet?
Ik krijg gewoon, nee, ik dat niet echt, want ik verkoop het meeste gewoon als ik betaald krijg dan.
Direct doe je dat?
Ja. In principe wel, ja.
Oké. Okay.
Gewoon wat ik nodig heb die maand, wat ik inschat of zo, ja.
En dat doe, ja, oké, okay, oké, okay. Ja. Oké, okay. Nou goed, interessant. Ja, goed.
Maar BISC, als je inderdaad KYC wil voorkomen, dan is BISC wel een goede. Het nadeel van BISC is dat je naast het, ja, nou ja, ik kan wat technische nadelen noemen, maar laat ik het meest praktische nadeel is dat je al Bitcoin moet hebben voordat je het wil gebruiken.
Waarom?
Omdat je dus een deposit moet maken, een soort van security deposit, voor het geval je niet door je trade niet
als je
uitvoert.
Verkoopt, bedoel je? Volgens mij moet je je Bitcoin gewoon storten.
In beide. Dus zowel als je verkoopt als je koopt, moet je Bitcoin depositen. Dat is zeg maar het security.
Niet als je koopt hoor.
Weet je, ze hebben het veranderd hoe het werkt een tijdje geleden. En ik heb het sindsdien niet meer gebruikt. Hoef je geen Bitcoin meer te storten als je koopt?
Nee.
Wel toch?
Nee, je doet een SEPA transactie als dat geld daar binnen is.
Maar moet je niet eerst wat Bitcoin als security deposit doen?
Nee, maar ik heb... Oh, onze cv-monteur, die belt me.
Dat, nou, laat hem zo snel mogelijk komen.
Ja, maar goed, nee, ik zal hem straks opnemen. Maar dat...
Oké, weet je... Je weet het ook niet zeker.
Nee, ik weet het niet.
Het lijkt me dat dat moet, want anders kan je bijvoorbeeld gewoon een bot doen en dan kijken een paar dagen wat de prijs doet en dan afhankelijk daarvan wel of niet betalen, om een voorbeeld te noemen. Dus volgens mij moet je altijd wel een security deposit doen. Maar goed, oké, dus stel nu, laten we er even vanuit gaan dat dat klopt. Dus maar je wil nog steeds echt die KYC-loze Bitcoin krijgen.
Ja.
Dan zou je dus eigenlijk ook die security deposit moeten doen met Bitcoin die niet KYC zijn. Dus ja. dan zou je eigenlijk bijvoorbeeld wat Bitcoin van een vriend kunnen lenen of een ATM gebruiken, waar ze vaak voor kleine bedragen nog wel...
Ik zou je zeggen, veel ATM's doen het niet meer in Nederland, man. Dat die operators zijn er ook mee aan het stoppen vanwege het gezeik. Dat,
ja, nee, dan zou je wat van een vriend kunnen lenen of zo bijvoorbeeld.
Ja, maar goed, ga jij je Bitcoin uitlenen aan iemand zodat die KYC-loos...
Of deze is wat van een vriend kopen dan? Dan koop je wat van een vriend, dat kan ook KYC-loos.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou goed, ik vind het een fantastisch...
Maar er zijn er niet zoveel meer op die website. Dus,
het is 5 of 6
ja,
of zo.
Ja, precies. En daarvan zijn... Er zijn wel meer, maar die doen dan geen fiat. Terwijl dat is een beetje het punt.
Ja,
je
daar
wil,
gaat het om. Natuurlijk.
Je wil die fiat on-ramp hebben en off-ramp.
Ja.
Maar dan heb je dus... Ja, BISC en HODL is nog wel een bekende. En dan een paar die ik zelf niet kende, volgens mij.
Maar los daarvan...
Er is in ieder geval geen echte... gecentraliseerde orderbook exchange die nog KYC-loos opereert. Dat kan gewoon niet meer. Die worden gesloten.
Ja, precies. Maar dan
die worden in een kooi gegooid.
Maar kijk, in Nederland is het aanzienlijk kutter dan anders. Stel je voor, als jij je kan ook met Ideal op Binance Bitcoin kopen, dan moet je wel eerst je account upgraden en je paspoort en weet ik veel, dat soort shit allemaal doen. En wat ik interessant vond, ik heb dat ooit een keertje gedaan, weet ik veel, in 2016 of 2017, toen Binance net nieuw was, heb ik een account gehad. Dat wordt niet meer herkend. Dus ik denk dat ze al die paspoorten en die shit, die hebben ze niet meer. Dat hebben ze gewoon, ja, dat is weg. Dus je hebt best wel kans dat ze daarom een soort nieuw proces hebben, waarbij die shit allemaal in een soort database wordt opgeslagen, waarbij de NSA direct toegang heeft daarvoor. Dus anyways, je moet je dan je gegevens met hun delen. En dan kun je daar ook gewoon Bitcoin kopen en overmaken naar ongeacht welk adres je wil. En dat is, dat vind ik nu zo. Ik dacht eerst van ja, het is niet zo'n big deal dat je bij die Nederlandse exchanges dat je nog eens een keertje je moet bewijzen dat je adres van jou is. Maar het is wel een big deal. En het en ik realiseerde het me pas toen ik het deed.
Ja, en het vervelende is ook dat je kijk de hoe zeg je dat, proper use, good use.
Ja.
Best use, best ja. use. De best use van Bitcoin is natuurlijk om voor iedere transactie die je ontvangt een nieuw adres te gebruiken.
Ja.
En met dit soort maatregelen moet je dan dus elke keer weer dat die stomme screenshot en weet ik veel wat het allemaal is gaan doen. Dat in plaats van dat je één keer door het KYC-proces moest, wat ja. al jaren moest inderdaad,
ja.
moet je nu dus eigenlijk elke keer dat je Bitcoin wil kopen, moet je door zo'n stom KYC-proces gaan. Dat is.
Nou, en wat ik me ook realiseer, wat je doet, je geeft
de niet proportioneel lijkt me.
Maar je geeft de overheid een startpunt. Dus je geeft hem een soort rafel aan je gebreide trui. Een dood uiteinde geef je ze om maar aan te trekken. Weet je, ja. Om te kijken wat er gebeurt. Dat kan niet goed aflopen. Dus zodra je een adres deelt met de overheid en zegt van dit is mijn adres, dan is de volgende vraag die ze gaan stellen. Oh, mogen we even je pubkey erbij hebben? En dan kunnen we kijken wat voor adressen er nog meer allemaal.
Je bedoelt je X-pub?
Je X-pub, ja.
Ze willen sowieso geen privacy, dat is niet.
Dat is dood.
Dat willen ze doodmaken in ieder geval, ja.
Ja.
Dat is wel duidelijk.
Ja, het is fucking grof schandaal. Ik heb ooit beloofd dat ik minder zou vloeken in de Bitcoin Show en dan ga ik nu mee beginnen. Brief van de week hebben we van Auke en die zegt: beste Aaron, Boris en Jan Willem. Willem Middelkoop is een figuur die bij de Bitcoin Show vaak terugkomt. Het zij in podcast, het zij in verwijzingen. Hij spreekt vaak over een big reset en dat het onvermijdelijk is dat de stapels aan schulden op instorten staat. Dit doet hij in zijn boeken, welke ik beide heb gelezen. De dollar valt en de big reset. Maar ook in podcast met jullie, Madelon en in webinars. In mijn ogen faalt hij echter om stapsgewijs uit te leggen waarom deze schuldenstapel, schuldenberg, op instorten staat. Echter kan dit ook liggen aan mijn onbegrip. Hij maakt vaak de analogie met een huis of een stapel Lego blokjes en legt dan uit hoe meer blokjes je op elkaar stapelt, hoe instabieler deze stapel wordt. In mijn ogen is deze vergelijking tussen de fysieke wereld en het economische systeem wat te kort door de bocht. Mijn vraag aan jullie is daarom ook, wat zijn nou de exacte redenen dat de schuldenberg te groot is? Het is aanleidingstekens te groot is. En wat zal uiteindelijk de katalysator zijn voor het instorten van het systeem? Indirect heeft het natuurlijk met Bitcoin te maken, waar ik dankzij jullie elke woensdag weer enorm veel over leer. Ik kijk uit naar een antwoord. Groet Auke. Oké, schuld. Heb jij een kant-en-klaar? We hebben deze brief al een paar dagen teruggekregen. Heb je erover nagedacht hoe je zijn antwoord zou willen formuleren?
Nee, ik dacht dat laat ik aan Boris
over. Okay,
het is sowieso eigenlijk een vraag van Willem Middelkoop natuurlijk.
Laten we eerlijk wezen. Als we niet een vraag over schuld kunnen beantwoorden, dan denk ik dat dat we niet waardig zijn om een Bitcoin Show podcast te maken.
Oké, nou, ik ben benieuwd.
Ik denk dat het makkelijkste is om de situatie te vergelijken met je eigen persoonlijke financiën. Dus stel je voor, je bent een goed verdienende overheidsfunctionaris met een modaal salaris van 3500 euro netto elke maand. Nou, dan denk je van, ik koop een huis. Nou, dan leen je, weet ik veel, je leent 5 ton. En daar betaal je 1% rente op. Dus zeg dat je daar eventjes voor het gemakkelijk rekenen 500 euro de maand per kwijt aan het aflossen van 5 ton. Nou, en je denkt van, ik ga eens even lekker op vakantie. Ik wil een dikke auto voor de deur hebben, want ik verdien goed bij de overheid. Dus dat verdien ik wel, een dikke BMW. En die 5 ton die wordt 1 miljoen. Nou, dan ben je en dan betaal je natuurlijk wat hogere rente op wat, als er niet een onderpand als een huis onder zit, bij wijze van spreken, maar het is gewoon consumptief krediet, dus dan betaal je wat meer. En aan het eind van de maand kom je er op een gegeven moment achter dat je maar liefst 3250 euro in de maand kwijt bent aan het aflossen van al je schulden. En je vaste inkomen is 3500. Dat betekent dat op dat ogenblik is er nog maar bitter weinig wat je kunt uitgeven elke maand. Zonder meer schulden te hebben. Nou, niemand kan leven van 250 euro in de maand. Dus wat doe je? je leent wat meer geld. Je trekt die creditcard iedere keer dat je boodschappen doet bij de Albert Heijn. Dat is tegenwoordig ook niet meer goedkoop. Want je wil je vrouw en je kinderen wil je onderhouden. Dus je, je leent elke week nog eens een keertje 1000 euro. Die geef je uit op je creditcard. Of elke maand 1000 euro extra. En op een gegeven moment is je volledige aflossing die je aan je schulden moet betalen staat gelijk aan wat je als salaris hebt. Op dat ogenblik heb je eigenlijk alleen nog maar schuld. En je inkomsten die je hebt, die gaan op aan het onderhouden van die schuld, aan het aflossen van die schuld, aflossen, aan het betalen van de rente op die schuld. Die schuld zelf los je nooit meer af. Nou, dat werkt niet anders bij overheidsfinanciën. Daar is gewoon precies hetzelfde aan de hand. De inkomsten die de overheid heeft, dat zijn de belastinginkomsten. De uitgaven zijn over het algemeen voor een groot gedeelte aflossing op de rente of de herfinanciering van de schulden die ze hebben. En op het moment dat je die schulden dus opjaagt, dus dat je dus meer staatsobligaties gaat verkopen, je gaat meer schuld verkopen als overheid, je hebt meer geld nodig omdat je wil elke maand rondkomen. Dat betekent ook dat een klein uitgesteld effect daarvan is dat je dus ook je uitgaven elk jaar dan op een overheidsbegroting wordt op een jaar vaak begroot. Dat gaat elk jaar omhoog, omdat je al die schulden die moet je onderhouden. Dus daar moet je de rente op kunnen betalen. Nou, wat hebben ze bedacht? Wat handig is als die rente lekker laag blijft. Want dan hoef je namelijk niet al te veel te betalen elke maand. En kun je dus meer lenen. Nou, dat is een oplossing die hebben ze gedaan. Dat is eigenlijk hoe 2008, de crisis van 2008, beteugeld is. Ze hebben zich gewoon een weg naar buiten geleend. Ze hebben de rentes verlaagd. Dat doen centrale banken. Het is niet zo dat ze dat kunnen afdwingen. Maar zij kunnen gewoon eigenlijk een soort tarief voor die rente een advies daarover geven. En over het algemeen heeft dat een soort markteffect dat er ook toe leidt dat je daadwerkelijk die rentes ziet dalen. Nou, en daar zijn we nu op een gegeven moment aangekomen dat zelfs met zo'n hele lage rente de schuld van veel landen, Nederland zit daar overigens nog niet, maar Zuid-Europese landen zitten daar al ver overheen. Die schuld van veel landen, het bruto binnenlands product, overschaduwt. Met andere woorden, er is meer schuld dan dat er in een jaar verdiend wordt in een land. En dat betekent ook dat het onderhouden van die schulden in toenemende mate moeilijker en moeilijker en moeilijker wordt. En dat gaat tot op het moment dat een land failliet is en niet meer de rente op zijn schulden kan betalen. En dat hebben we bijvoorbeeld in Griekenland gezien.
Maar je kan toch meer lenen dan? Ja, kijk, dat is zeg maar de vraag van de e-mail volgens mij. Waarom zou dit op enig moment instorten? Dat is zeg maar ook het argument van een Keynes. Van ja, je kan gewoon blijven lenen.
Ja.
En dan heb je meer schuld naar de toekomst. Maar in the long run, we're all dead.
Ja,
zo, nou, dus het is eigenlijk helemaal nooit erg, zeg maar.
En dan ga je dus afvragen van ja, wat is als je meer leent, wie leent je dat dan? Nou, vandaag de dag is dat dus de Europese Centrale Bank. Die veel van de Europese schulden opkoopt. Dat betekent dat geld gecreëerd wordt. Die euro's worden gewoon gedrukt. Die bestonden daarvoor niet. Die worden digitaal gecreëerd. En dat idee zou in principe moeten leiden tot inflatie.
Ja.
Hier vindt een discussie plaats. Of er wel daadwerkelijk sprake is van inflatie bij quantitative easing, of dat er juist deflatie optreedt als je dat doet. Het is een vrij ingewikkelde discussie. Als je daar geïnteresseerd bent, volg Jeff Boef op Twitter, die The Price of Tomorrow geschreven heeft. Een prachtig boek over deflatie. Ik denk dat je eventjes voor het gemak van het argument ervan uit moet gaan, als er meer geld is, dan vindt er dus een soort van monetaire inflatie plaats. En dat betekent dat prijzen omhoog gaan en in feite schulden ook langzaam verdwijnen, maar daarmee ook de koopkracht van de euro. En dat is waar het werkelijke probleem zit. Want als die koopkracht van de euro op een gegeven moment afbrokkelt, met andere woorden, iedere keer dat je naar de supermarkt gaat, betaal je meer. Wat ook afbrokkelt, is het vertrouwen in die munt. En het is raar om je dat voor te stellen, omdat vandaag de dag, als je in West-Europa bent geboren en opgegroeid, dan heb je geen hyperinflatie meegemaakt. Maar in veel landen is er toch wel, als je bijvoorbeeld in Suriname gewoond hebt, of in Argentinië, of in Rusland bijvoorbeeld, of in Cyprus, dan heb je het meegemaakt dat je van de ene op de andere dag gewoon een nul van je bankbiljetten ziet verdwijnen. Er wordt gewoon alles wat er is, wordt door 10 gedeeld. Dat kan gebeuren. En dan, als dat gebeurt, zie je dat er ook hele grote schade wordt gedaan aan het vertrouwen wat men heeft in de munt. Nou ja, dat is wat er langzaam optreedt dan, Aaron. En dan, dan is het vertrouwen in de euro is weg. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Want als het vertrouwen in euro weg is, wat gebeurt er dan? Ruilhandel. Ja, dan accepteer jij niet meer euro's. Dat doe je nu al niet, dat is mooi. Maar, je bent al begonnen, maar niemand accepteert dan nog euro's als salaris. Als je voor de overheid werkt, bijvoorbeeld. Vind je dat ik het goed heb gedaan?
Ja, nou, ik weet niet of je zijn vraag helemaal hebt beantwoord. Ik weet ook niet of het een super makkelijke vraag is om te beantwoorden, omdat je inderdaad... Even kijken hoor. Kijk, als ik het de kortste versie die ik ervan kan maken is, stel je bent piloot en je verdient inderdaad veel geld en je wil een huis kopen en dan neem je een hypotheek. Dus dan op dat moment creëert de bank uit het niets eigenlijk geld voor jouw hypotheek. Dus ik wil, jij zijn het 5 ton, dus laten we dat als voorbeeld nemen. Dan gebruik je die 5 ton. Daarmee ga je tegen andere mensen bieden die eigenlijk ook dat huis willen kopen. Dus de prijs van dat huis wordt omhoog geboden. Tot die uiteindelijk voor 5 ton kan je dat huis dan kopen. Vervolgens breekt de corona uit en zit je als piloot, gaat je vliegmaatschappij gaat failliet. Dus opeens is je piloot inkomen weg. En kan je hypotheek niet terugbetalen.
Ja.
En dan zeg je tegen de bank, ja bank, dat gaat hem niet worden. Ik ga hem niet terug kunnen betalen. Dan kunnen er dus, ja, dan moet die bank weer worden gered uiteindelijk. Als dit op grote schaal gebeurt. Dus dan worden al die schulden opgekocht. Dus in de tussentijd is dat huis wel, die prijs, dat huis is omhoog geboden. Dus die is 5 ton waard geworden, terwijl er nooit eigenlijk geld tegenover stond. Dus met schuld.
De bank gaat het huis veilen natuurlijk.
Ja, maar goed, als er heel veel piloten failliet gaan, dan zal de prijs van dat huis toch...
Wat je nu omschrijft is dus deflationaire effect van quantitative easing.
Het punt wat ik wil maken is dat die inflatie, die gebeurt dus voordat de centrale bank zich überhaupt mee gaat bemoeien. Dat gebeurt eerst en dan daarna pas... Als de bank met de quantitative easing en met de bailouts begint, dan is de inflatie al gebeurd.
Maar het begint bij de renteverlaging. Kijk, die renteverlaging is waarom die piloot moeiteloos die 5 ton kan lenen. Omdat zijn salaris dat makkelijk kan onderhouden. En hoe lager die rente is...
Ja, maar ook het feit dat er geld uit het niets kan worden gecreëerd.
Dat is hoe het systeem natuurlijk werkt. Maar als die rente hoog zou zijn, zou die piloot geen 5 ton lenen. Maar Het is interessant dat ik denk, je kunt heel erg de diepte ingaan over dit onderwerp. En dat is denk ik ook waarom er bijvoorbeeld als we Willem Middelkoop te gast hebben of als we over zo'n onderwerp praten, wordt het vaak snel ingewikkeld. Omdat het heel erg moeilijk is om dit. Als je een poging gaat wagen om dit heel simpel te houden, dit probleem. Namelijk als er geldcreatie plaatsvindt, vindt er inflatie plaats. En dan brokkelt het vertrouwen in de munt af. Hoe verder je daarop inzoomt, des te ingewikkelder het wordt. Maar ik denk dat je, en dat vind ik zo goed aan Willem Middelkoop, die is heel goed in complexe zaken uit te zoomen, zodat het heel banaal wordt eigenlijk. En heel begrijpelijk voor iedereen. En ik denk dat je dat moet doen, omdat je anders... is.
Maar dat vindt Auke dus niet. Heeft niks met Auke te maken. Dat vindt Auke dus niet. Auke vindt er mist een stap in de uitleg.
Ik denk eigenlijk dat dat...
ik heb net dat voorbeeld gegeven van die piloot. En die bank, kijk, het is ook zo, andere mensen hebben weer een bankrekening.
Ja.
Maar dat is eigenlijk geld wat ze van de bank krijgen. Dat geld staat niet op de bank.
Ja.
Dus uiteindelijk willen die mensen hun geld van de bank. Maar de bank krijgt geen geld meer van de piloot. Dus er is een tekort. En dan zijn er volgens mij 2 opties. Of de bank gaat failliet. En dan al die mensen die dachten dat ze geld kregen, krijgen het niet meer. Of er moet meer geld worden gedrukt en dan is er dus inflatie. Dus dat zijn soort. Het kan 2 kanten op. Of mensen krijgen hun geld niet, of ze krijgen het wel, maar het is minder waard.
Maar kijk,
en daar zijn we volgens mij als maatschappij in terechtgekomen. Dat gaat dan om het geld wat je op de bankrekening hebt staan, of je pensioen wat je te goed hebt, of alles. Of je krijgt het niet, of je krijgt het wel en het is minder waard. Dat is de keuze die we moeten. Die je krijgt met dit systeem uiteindelijk.
Nou, ik ben het met je eens, maar wat je schetst is eigenlijk een scenario waarbij het systeem in elkaar brokkelt. En dat is misschien ook wel wat Auke vraagt hoor. Alleen er zijn natuurlijk heel erg veel verschillende voorbeelden te verzinnen waarbij uiteindelijk het systeem elkaar begint te brokkelen. Maar wat is de onderliggende oorzaak van het systeem? Dat is die lage rente. Kijk, als je teruggaat naar de basis, op het moment dat je geld kunt lenen tegen 0% rente, wat dat eigenlijk zegt is dat geld niks meer waard is. En dat je zegt van oké, geld is niks waard, dat is precies de reden waarom dat verlies van vertrouwen leidt tot die problematiek die jij nu net zegt. Ik bedoel, waarom zou je niet een huis van 5 ton kopen als het kan? Fuck it, weet je. Voor jouw gevoel is het geld niks meer waard. Dus het sparen van geld is krankzinnig. Dat is een krankzinnig idee in deze tijd. Ik bedoel, ik weet niet, mijn oma zei nog vroeg van hier is je wat geld, 25 gulden voor op je zilvervloot. Weet ik veel, als ik jarig was. Dat doe je toch niet meer, weet je. Je geeft mensen niet meer het advies van je moet sparen, want dat is een vrij onzinnig advies in deze wereld. En dat is ook weer een voorbeeld van hoe dat geldsysteem zo ontzettend in de knoop is geraakt. Of eigenlijk zijn eigen vertrouwensbasis aan het ondermijnen is. En dan krijg je dus van die problemen inderdaad. Dat als mensen dan zo erg tot hun, over hun nek in de schulden zitten. En dan komt een crisis overheen. En dat is wel heel erg interessant nu met corona. Want we gaan dit op gigantische schaal zien volgend jaar. 60% van de MKB'ers zegt failliet te gaan. Dat zijn eigenlijk jouw pilootvoorbeeld. Die kunnen hun schulden straks niet meer terugbetalen. Mm. En dat betekent dat ja, al die huizen, al die hypotheken, al die schulden die ze massaal hebben afgesloten in een periode waarin het relatief goed gaat, die zijn straks, al die mensen zijn letterlijk failliet. Dus die kunnen dat niet meer terugbetalen. En dat betekent dat je een gigantische deflationaire crash krijgt. En dat is het rare aan inflatie en deflatie. Je bent nu een oor in mijn nieuwe boek aan het ratsen. Ik zie wel wat je aan het doen bent. Of ja, deze is al gebruikt.
Deze wil je weggeven? Of, ja, je bent gewoon
ik wou nog even oorloos welke we houden. Maar
hou maar bij me vandaan dan.
Ja, want je gaat er.
Ik ga er sowieso weer aan zitten.
Maar goed, ik weet niet meer waar ik gebleven was.
Ik wil wel wat zeggen over wat je zegt over rente. Dus dat is het. Dit is zeg maar het hart van het Hayekiaanse kritiek op het financieel systeem en het centrale bankenbeleid. Die zegt dat rente, dat is een marktfenomeen. Dat is iets natuurlijks. En dat zegt dus iets over time preference. Dus dat zegt iets over of mensen hoe snel mensen hun geld willen gebruiken. En of ze het eventueel een tijdje niet nodig hebben en willen stallen. En als meer mensen ertoe bereid zijn om hun geld nu niet te gebruiken, om het te willen stallen, dat betekent dat ze het willen uitlenen. En dat betekent dus dat er meer geld, meer aanbod van geld is, wat de rente omlaag drukt, wat betekent dat mensen of producenten bijvoorbeeld goedkoper kunnen lenen.
Ja.
En daarmee meer kunnen gaan produceren voor de toekomst. Ja. En op het moment dat ze dan dus meer produceren voor de toekomst, dan tegen de tijd dat die spaarders hun geld weer terugkrijgen, dan kunnen ze die dingen kopen die geproduceerd zijn.
Ja.
Dat is zeg maar Hayek's argument waarom rente, net als alle andere prijzen in de maatschappij,
ja,
Een natuurlijk gevolg zijn van vraag en aanbod.
Mm-hmm.
Centrale banken die gaan rentes sturen. Dus die gaan expres rentes laag zetten om de economie te stimuleren. Maar daarmee stimuleren ze dus misschien de economie op het moment dat mensen ook aan het consumeren zijn en dus niet aan het sparen zijn.
Ja.
Waardoor je uiteindelijk in die toekomst een misallocation of resources krijgt, want opeens is er heel veel geproduceerd.
Die prijsinformatie klopt niet meer. Ja.
Precies, met artificieel lage rente, terwijl mensen helemaal geen geld hebben om het te kopen.
Ja.
En daardoor krijg je bubbels en de economie gaat daardoor.
Ik vind dat dus serieus.
Draait overtoer en dan krijg je een crash. En dat is zeg maar het argument van Hayek van waarom rente werkt zoals het werkt en waarom als centrale banken zich ermee gaan bemoeien dat het misgaat.
Dat is waarom centrale banken criminelen zijn. Want dit hele proces, dat wegnemen van die prijsinformatie uit die vrije markt, zorgt dus voor die misallocation of resources. Dat is letterlijk wat we zien in deze maatschappij. Weet je, als je het hebt over overconsumptie, als je het allemaal over dat soort, eigenlijk alles wat er mis is met de consumptiemaatschappij, is direct te relateren aan de rol die centrale banken hebben in ons financieel systeem. Precies door het proces wat jij net omschrijft.
Ja, ik weet niet of ik ze criminelen wil noemen, hoor, maar het is niet...
Ja, kijk, een crimineel is iemand die de wet breekt, maar ik vind dat het een morele wet is dat je afblijft van communicatie tussen mensen. Want vrijheid van meningsuiting is namelijk ook vrijheid van price discovery, want dat is ook een vorm van communicatie. En als je daarmee gaat bemoeien, als je de markt kunstmatig gaat bedienen van het goed wat leidt tot die price discovery, dan, ja, dan ben je dus eigenlijk dan ben je eigenlijk communicatie aan het verstoren tussen mensen.
Ik denk met name dat het een slecht idee is. Ik denk, ja, dat het niet een, ik denk dat het ook een heel arrogant idee is dat je de economie op zo'n manier kan sturen.
Ja.
Zo zien ze zichzelf als een soort van de controleurs, ja, van de economie, die een beetje aan de knoppen moeten draaien om te bepalen hoe snel en hoe langzaam alles moet gaan. Ja, dat vind ik een misvatting. Dat heb ik ook al zeer uitgelegd. Dat heeft dus ook te maken met dat ze helemaal niet de informatie hebben die iedereen heeft. Ze weten niet wat iedereen's time preference is. Ze weten niet. De informatie in een maatschappij die zit bij de lokale slager en de boer die weet hoeveel de slager nodig heeft. En daar zit al de informatie. En daardoor kan een markt zichzelf heel goed reguleren. Doordat iedereen in die markt precies weet hoeveel ze nodig hebben.
Ja.
Op het moment dat je central planners krijgt. En dat is dat zijn centrale banken aan het doen. Die zijn aan het central plannen. En dat gaat op een gegeven moment mis, denk ik.
Het gaat per definitie dat mis. Is in het is nog geval, nooit goed gegaan.
Dat is het argument in ieder geval van...
Ja. Nou,
een van de weinige... Ja. Maar ik bedoel, Hayek en Mises waren een van de weinige economen die bijvoorbeeld ook de crash van 1929 zagen aankomen.
Ja.
Ook in aanloop van 2008 waren Austrians waren een van de weinigen die aan de bel aantrekken waren.
Ja.
Dat ze nog steeds zo weinig... Dat er nog alsnog niet naar ze geluisterd worden, vind ik dan wel... Ja. Jammer of gek.
Ja. Nou goed, Auke. Ik hoop dat we je vraag enigszins benaderd hebben, laat ik zo zeggen. Het is een... Ja, dat...
Als Willem Middelkoop weer eens terug is, dan...
Nou, ik zal je sterker
hem,
vertellen.
Gooi het hem voor de voeten.
Deze week hebben we een extra uitzending van de Bitcoin Show. Inshallah. Ik klop het even af als alles goed gaat. Want we hebben het al 3 keer eerder geprobeerd. Maar het gaat vanmiddag echt gebeuren dat Arno Wellens langskomt. En dan zal ik hem ook deze vraag voorleggen. Want ik denk dat hij bij uitstek iemand is die hier ook... hij noemt zichzelf een libertariër. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn antwoord is op deze vraag.
Ik ben ook benieuwd. Het is wel koud hier, hè?
Het is koud. Ja, daarom dat ik de cv-monteur moet terugbellen zometeen. Maar goed, dat gaan we straks doen. Even belangrijk nieuws nu. Visa en Mastercard zijn gestopt met het proces van betalingen aan Pornhub.
Ja.
Meen je niet? Hoe betaal jij nu je Pornhub Premium, Aaron?
Was er maar een alternatief, hè?
Was er maar een alternatief om Pornhub Premium te af te rekenen?
Zal ik vertellen wat daar nou is gebeurd? Ik weet...
Kinderporno, toch?
Nou, dat is dus inderdaad... er was dus een artikel in de New York Times.
Mm-hmm.
Daar hebben ze weer.
Ah, ja.
Dat er kinderporno op Pornhub zou staan.
Ja.
Ik heb daar... screenshots. Ik pak ze erbij, wacht. Nou, wat heb ik hier nou weer? Vorige keer ging het ook al niet goed. Dan denk ik bij mezelf... Oh, wacht. Ingewikkeld. Hier is screenshot. Mijn research en screenshot. Ja, dus ik heb het artikel niet gelezen trouwens in New York Times. Jij wel?
Alsof wij ooit artikelen lezen.
Nee. Zeker niet van New York Times.
Gek. Ja, nooit.
Dus er was een artikel in New York Times blijkbaar. En daarin stond dat op Pornhub kinderporno stond.
Ja.
En de volgende dag of weet ik veel, meteen daarna hebben dus inderdaad Mastercard en PayPal en alles hebben hun diensten aan Pornhub geschrapt.
Ja.
Dus kon Pornhub geen betalingen meer ontvangen.
Ja.
Nu heb ik daar dus een klein beetje research naar gedaan.
Stond er echt porno, kinderporno op?
Volgens het IWF, dat is een Britse non-profit die zich daarmee bezighoudt.
Ja.
Ik weet even niet meer waar het voor staat. IWF, IWF. Okay. Maar die zijn daar heel erg mee bezig. Ja. En dat zijn ook geen... Die zijn er serieus mee bezig. Die hebben er voor mij een jaar of 10 geleden... hebben die ervoor gezorgd dat heel Wikipedia in Engeland op zwart ging.
Oké, okay.
Omdat er, ja, omdat er een albumcover van een of andere band... ik weet even niet meer welke band.
Okay. Dat, klinkt legit.
Als mensen het willen opzoeken, ja. Google gewoon een beetje relevante termen. Albumcover, Wikipedia, IWF.
Kan zo uit. Ja.
Weet je wel, dus heel Wikipedia is toen op zwart gaan vanwege een albumcover. Wat overigens ook wel redelijk smakeloze albumcover was. Maar die albumcover lag wel gewoon in platenzaken. Dus ja, dat het dan op Wikipedia...
Het klinkt stond, als iets uit de jaren 80. Dat is
semi-shockerend. Dit zijn het soort dingen die IWF doet. Die houdt zich hier heel erg actief mee bezig.
Oké,
die hebben in 3 jaar tijd... dus tussen 1 januari 2017 en 29 oktober 2019... hebben ze 118 gevallen van kinderporno op porno weten op te sporen.
Tieringen.
Zijn er 118 te veel, ja, hè?
Dat zijn 118 te veel.
Op Facebook zijn tussen 2000... of in 2019 alleen of zo, zijn iets van 11 miljoen voor gevallen van kinderporno verwijderd. Om het even in perspectief te plaatsen.
Jesus.
Dus het zijn echt niet zo heel veel die er op porno staan.
Maar het zijn er 118 te veel.
Zeker. Ja. Maar
is Facebook ook gedefund door Visa en
precies,
Mastercard?
Dat is een beetje mijn punt. Nee, ja, dat daar ben ik schande me niet van op de hoogte in ieder geval, ja, dat is gebeurd. Kijk, het punt is dat Pornhub heeft, en die heeft inmiddels, hebben ze dus hun beleid totaal over de boeg moeten gooien.
Ja.
Dus ze mogen alleen nog maar geverifieerde accounts, ze mogen nu video's uploaden.
Ja.
Dus ik weet niet wat voor fetish jij hebt, maar ik geloof dat die, de mensen met fetishen, die zijn nu de sjaak.
Ja, die smerige smutier, kijk, dat mag niet meer.
Dat is allemaal weer verwijderd, ja, Boris.
Shit.
Dus die hebben nu een hele beleid moeten omgooien voor, ja, iets wat toch vrij marginaal lijkt,
ja,
in de scheme of things. Omdat dus de payment processors, mm-hmm, dat die keuze hebben gemaakt.
Okay.
Dus er is geen rechter aan te pas gekomen. Er is geen politicus, geen nieuwe wet, geen nik. Gewoon de payment providers,
ja,
zorgen nu voor dat het privaatbedrijf alles anders moet doen.
Bizar.
Best wel heftig, toch? Dus je, ja, ziet weer eens wat de invloed is van als je dat aan een paar gecentraliseerde partijen overlaat.
Ja, dat is een groot probleem. Dat,
ik en vind... nu gaat het om... ja, nou ja, voor jou is het balen met je gore fetishes. Maar
nou, ik
kijk,
zie
we hebben natuurlijk eerder dit soort dingen gezien met WikiLeaks. Ook, ja, geen rechter aan te pas gekomen. Geen, nou ja, wel politici die zich erover beklagen. Maar gelukkig hebben die dat niet zomaar voor te zeggen.
Ja.
Maar dan door payment providers kunnen die grote problemen
komen. Nou, en er is nog iets anders aan de hand. En dat is namelijk dat wat weinig mensen weten. Behalve als je dat een keertje gedaan hebt. Maar je kunt... Pornhub is eigenlijk ook een soort YouTube. Je kunt daar gewoon je eigen video's uploaden.
Dat is een beetje het idee. En dat blijkt nu, daar moeten ze dus nu mee stoppen. Vanwege die payment, ja, providers inderdaad, in feite.
Maar het interessante is, of eigenlijk het is niet interessant, maar dat is gewoon weer typisch. Wij wilden Pornhub ooit gebruiken bijvoorbeeld voor GameKings video's. We waren altijd op zoek naar hostingpartijen waar we gewoon heel goedkoop content konden hosten. En dat en toen op een gegeven moment zei iemand tegen je, moet eens naar Pornhub kijken, want die doen dat gewoon. Weet je? Dus dat daar staan GameKings video's. Nou, nu zal het dus wel geband zijn. Maar gewoon normale game reviews, die hebben op Pornhub geüpload. Oh, ja? Gewoon, ja, omdat dat kan gewoon, weet je. En dat zie je als gebruiker niet, want je ziet niet waar het gehost wordt verder. Je hoeft ook niet per se de Pornhub player te gebruiken.
Oh, echt?
Ja, ja, ja. Dus oh. Dat, en ik denk dat het probleem zit hem in die hoek. Maar dat betekent ook, kijk, als jij iets uploadt wat de filters op YouTube niet aanstaat, dan wordt gewoon je account geband. En dat is best wel ingewikkelde technologie. Met een boel haken en ogen. Nou, Pornhub is waarschijnlijk een relatief klein bedrijf. In ieder geval niet zo groot als YouTube. Niet in staat om dat soort technieken uit te rollen.
Pornhub is behoorlijk groot, hoor. Ja, iemand top 10 website in de wereld.
Het is hetzelfde als Twitch, weet je. Die zijn ook niet in staat om al die content... ik bedoel, YouTube is de definitie geworden van hoe online video moet werken. Maar je moet wel van hele goede huizen komen. Wil je daar in de buurt komen? Nou, ik weet zeker, Pornhub is daar niet. Hoe groot het ook is. En dat is wat je nu ziet. Ze hebben dat dus helemaal dichtgegooid. Dus ze hebben gewoon zoiets van, ja, nee, dat het is nu klaar met het uploaden van die content. En dat betekent ook, ja, het is dus ook klaar met de vrijheid van een open videoplatform kunnen gebruiken. Tuurlijk, iedereen denkt van, ja, er wordt alleen maar porno geüpload. Ik denk eerlijk gezegd dat er in de praktijk nog veel meer werd geüpload dan alleen dat. En dat, maar goed, dat, ja, we zullen het nooit meer weten. Dat is nu klaar. Ze accepteren gelukkig nog wel Bitcoin, toch?
Ja, dus ze zijn nu exclusief. Trouwens, in Nederland volgens mij... Want ik had even gekeken, want ik wilde dus inderdaad zien van hoe zit het nou?
Ideal accepteren ze toch wel?
SEPA volgens mij dus nog.
Oh, okay.
Dus ik denk dat het vooral voor Amerikanen bijvoorbeeld. Ja. Maar
Ik zou me voor kunnen stellen dat ze Ideal ook... want het is eigenlijk ook zoiets als SEPA. Gewoon
ja, die zag ik niet staan. Ja. Zag wel SEPA. Maar ja. In ieder geval, cryptocurrencies zijn ze dus nu...
Bitcoin
en, ja, en ook een aantal shitcoins inderdaad.
Ik vind dat als je betaalt met shitcoins... dat je dan ook alleen maar de bijbehorende categorieën zou moeten zien.
Ja, welke hoort bij Ethereum dan
ja,
bijvoorbeeld?
Ja, dat is echt verschrikkelijk. Het is echt heel goor. Heb je Two Girls One Cup gezien?
Ja, dat is Ethereum ding.
Ja, dat is inderdaad. Goed, 10 manieren om je Bitcoin kwijt te raken. Artikel is geschreven door iemand die geïnspireerd werd door door de Ledger hack. En bij de Ledger hack natuurlijk de e-mail die gestuurd werd naar iedereen die een Ledger had. Nou goed, we kennen iemand persoonlijk die zijn Bitcoin is kwijtgeraakt met die hack. Het is een toestand. Even kijken, het artikel is geschreven door... Ik zoek even snel een naam, staat er natuurlijk weer niet bij. Waarom zou je ook je naam bij artikelen schrijven? Ik vind het zoiets raars dat het er niet bijna... Het staat even niet. Het staat gewoon niet in zijn artikel wie het geschreven heeft. Maar goed, 10 manieren om je Bitcoin kwijt te raken. Wil je ze alle 10 even doorlopen? Zal ik ze voorlezen?
Lees jij ze voor.
Wie zwijgt ze hem toe? Exchange hacks. Het kan zomaar gebeuren dat de exchange waar je Bitcoin geparkeerd hebt gehackt worden. En dat is al meerdere keren gebeurd. En dat zal ook ongetwijfeld nog een aantal keer gebeuren. Wat heb jij te zeggen aan mensen die hun Bitcoin op een exchange hebben staan?
Not your keys, not your coins.
Precies. En het is absoluut één van de 10 manieren om je Bitcoin kwijt te raken. Laat het vooral lekker op een exchange staan. Phishing attacks. Vroeger lomp en overduidelijk phishing attacks met spelfouten en weet ik wat. Tegenwoordig ontzettend geraffineerd. De Ledger mail, we hebben het al eerder over gehad, maar het was echt... Een soort van niet van echt te onderscheiden.
Nee.
Getarget ook. Maar ze hadden natuurlijk ook namen. Ze hadden niet alleen maar e-mailadres. Het was niet zomaar een random mailing. Het was echt gericht aan mensen waarvan ze wisten... die komen uit die Ledger database.
Mm-hmm.
Dit is een goed voorbeeld van een succesvolle phishing attack. Ik denk dat er heel veel mensen hun Bitcoin kwijtgeraakt zijn daarmee. Wat heb je te zeggen? Mensen die getarget worden voor met phishing attacks?
Nooit je ziet op een computer in
invoeren,
nooit. Ja. Dat is het hele idee van die seed. De reden dat je met een pen moet opschrijven is nooit in een computer. Daar hoort hij gewoon niet thuis.
Nee.
Nooit, nooit.
Precies. Even kijken. Een andere, die vond ik heel goed. Complexe setups. Het allergrootste risico wat je loopt als je bezig gaat met Bitcoin is het vergeten van een wachtwoord. Er is niemand die je kan bellen. Er is geen trusted third party. Niemand gaat je helpen. Het is gewoon over en uit op het moment dat je geen toegang meer hebt tot je private key. Wat zou je willen aandragen voor mensen die denken van ik ga met Bitcoin beginnen. En ik denk dat wat ik ga doen is 6 hardware wallets bestellen. Een multisig setup beginnen. Zoiets. Iets heel erg ingewikkelds.
Ja, kijk, hoe ingewikkeld je het wil. Maar er zijn in principe 2 factoren waar je aan moet denken voor hoe ingewikkeld of makkelijk je het wil maken. En dat is ten eerste, hoeveel wil je beveiligen?
Ja.
En ten tweede, inderdaad, wat is je eigen competentie?
Ja.
En overschat niet inderdaad je competentie om wachtwoorden te onthouden. Dat willen mensen nog wel eens overschatten.
Ja.
Maar ja, ook voor dit soort dingen, dan is een seed backup juist alweer handig. En dan moet je die weer ergens veilig zien te houden op een of andere manier. Het blijft een probleem trouwens, hoor, Bitcoin veilig houden. Dat is nog wel een van de grote obstakels. Ja. Want inderdaad, je hebt nu 3 opties genoemd. Je mag het ook al niet bij een exchange achterlaten. En dan moet je het zelf doen, maar weer niet ingewikkeld. En het is allemaal nog best wel
ik vind het
van nog tegen.
Is er een...
Er is ook niet echt een once... size fits all oplossing. Zoals ik zeg, dat hangt af van hoeveel en je eigen competentie. En je kan niet echt makkelijk zeggen van nou, doe het zo en dan zit je goed. Dat hangt van je eigen inschatting ook af en van je eigen.
Ja. Nou, je hebt natuurlijk het probleem dat hoe beter het opgeslagen is, met andere woorden, hoe ingewikkelder je setup is.
Hoe sneller je het zelf ook weer kwijtraakt.
Ja, is daar dat moet zich wiskundig tot elkaar verhouden op een bepaalde manier. Is er niet een soort van... Is er niet een woord voor? Is er niet een term voor? Een equation?
Nee, niet dat nee? Ik ken hem niet.
Heeft niemand zich daar nog naam? Bizar.
Het is ook koud hier, hè?
Het is koud, ja, het is koud, maar het is ook fris. Het is ook een gezonde. Het is goed voor je immuunsysteem. Hè? Ja,
dat schijnt
anti-corona-maatregelen
wel belangrijk op dit moment.
Ja. Ja, keep it simple, stupid. Dat is de fix die ze zelf ook aandragen. Een hele belangrijke manier waarop mensen snel hun bitcoin kwijtraken. Super effectief, levensgevaarlijk, is trading.
ja, ik heb dat dus nooit echt gedaan. Jij wel?
Ja, ik wel. En ik kan beamen.
Ik kan beamen dat het
altijd leidt tot het verlies van alles wat je aan het traden bent.
Ja. Nou ja, of in ieder geval van veel. Te veel. Ik kan beter niet doen.
Nagenoeg alles wat ik had.
En shitcoin, don't double in shitcoins. Of is dat nog een andere?
Ik heb gewoon een fase gehad. Ik heb getrade in shitcoins. Dat was dramatisch. Ik heb, hoe noem je dat? Op BitMEX met 50 keer leverage gekke dingen gedaan. En ja, dat gaat echt fantastisch. Totdat het niet meer goed gaat. En dan poef, it's gone. En dat gebeurt ook. Ja. Dus,
je kan ook aan verdienen natuurlijk. Er zijn ook mensen die eraan verdienen schijnt.
Ja,
moet ook wel. Het kan niet dat iedereen verliest.
Dat is net als met de coronadoden. De kans is extreem klein. Maar als je eraan verdient, dan verdien je er ook echt goed aan. Dus dat is die 0,01% of zo die dat voor elkaar krijgt. Een andere. Malware. Malicious software. Software die meekijkt met het invoeren van adressen, andere adressen naar je klembord, copy-paste.
Ja, dat is wel een ding, hè? Dat heb je vaker. Die zie je af en toe voorbij komen. Dat je, dus als je een adres copy-paste,
ja,
dat hij dan een ander adres plakt.
Ja.
Dat schijnt dus een of andere malware iets te zijn. Dus moet je even opletten dat wat je copy-paste wel echt is wat je had gecopy-paste. Zo niet, ja, dan heb je gewoon een malware.
Absoluut, dat kan. Als dat gebeurt, flikker gelijk je computer weg. Want daar wil je niet slachtoffer van worden. Ik weet dat veel hardware wallets ter controle het adres waarnaar verzonden wordt nog een keer laten zien op de hardware wallet. Dus mocht je computer dus iets anders tonen dan wat er daadwerkelijk verstuurd wordt in je hardware wallet, is nog een extra controle. Dat is bijvoorbeeld de reden om ook een hardware wallet met een schermpje. Dan moet ik zeggen dat ze het allemaal wel doen eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen dat de hardware wallet...
Nee, je hebt die oude ledgers bijvoorbeeld die dat niet doen.
Oh ja? Ja. Oh, nou, dat is wel
slecht. Ik heb natuurlijk ook malware die gewoon op zoek gaan naar je wallet dat...
Ja.
File en dat stel me, en daar heb je dan juist weer wel een sterk wachtwoord voor nodig. Dus daar zit je weer met, ja, als je het te sterk doet, dan vergeet je het misschien zelf. Maar als je het niet doet, dan heb je weer dit risico.
Absoluut. Ja.
Dus ja, je moet wel een wachtwoord hebben.
Precies. Als je wat hier ook nog onder valt, zijn die URL-scams. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar Binance.com en in plaats van een I staat er een L. En lijkt het de site is een directe kopie van, nou ja, goed, enzovoort, weet ik veel. En uiteindelijk blijkt dat je je Bitcoin hebt overgemaakt naar een site die niet de site is die je had gehoopt. Goed, een andere manier om je Bitcoin kwijt te raken, simswapping. Heel Amerikaans. Is in Europa en zeker in Nederland niet... Ik ken eigenlijk nog geen voorbeelden ervan. Het idee is natuurlijk dat je telefoon vaak een backup is van... bijvoorbeeld een two-factor authentication op een exchange bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. We hebben wel in Amerika veel voorbeelden gezien. Als je bijvoorbeeld je telefoon verliest, dan kun je je telefoonmaatschappij opbellen en zeggen van ik heb een nieuwe simkaart nodig op dat nummer. Nou, dan krijg je dat toegestuurd. Oude telefoon, oude simkaart wordt gedisabled. Jij krijgt een nieuwe en je hebt eigenlijk toegang tot die two-factor authentication backup. Dan kan je bijvoorbeeld op die manier in een Gmail-account wat weer als backup dient. Nou goed, enzovoort, enzovoort. Het is een beetje omslachtig. Maar als je weet dat iemand Bitcoin heeft, dan zou dat een manier kunnen zijn. In Nederland heb je iets interessants. Je krijgt namelijk niet zomaar een simkaart van een verloren telefoon mee. Als je jezelf niet kunt identificeren als eigenaar van dat nummer. Dat is in Nederland één ding. Maar veel telefoonmaatschappijen, zeker T-Mobile doet dat. Je kunt T-Mobile opbellen. Of eigenlijk beter, je moet ze een brief sturen. Je moet zeggen, ik wil een geheim wachtwoord instellen. En iedere keer dat je hun aan de telefoon krijgt, dan zijn ze verplicht om jou te vragen naar dat wachtwoord. En als je dat wachtwoord noemt, dan pas luisteren ze naar je. Als je dat wachtwoord niet noemt, dan krijg je geen nieuwe simkaart. Je krijgt geen toegang tot ze resetten. Niet je, weet ik veel, je voicemail, weet ik veel. Ze doen helemaal niets totdat je dat wachtwoord genoemd hebt. Dus ik raad iedereen aan die het verstandig heeft geacht om zijn telefoon te gebruiken als een two-factor authentication tool. Wat niet een goed idee is, maar toch, als je dat wel doet.
Ja, er is een verschil even voor de duidelijkheid, denk ik, tussen gewoon de Google 2FA bijvoorbeeld, of want waar we het nu hebben is denk ik je sms als 2FA gebruiken.
Nee hoor, het kan alles zijn. Het sms
je,
kan.
Ook
ja.
Je Google, ja, maar 2FA je, met een sim swapping?
Nou, Google wil jouw telefoon als two-factor authentication. Ja. Weet je, als een soort backup. Nou, ja. Dan zeg je, ik ben mijn wachtwoord kwijt. Dan zeggen ze, oké, we sturen je een
maar smsje. Gaat dat op basis van sim?
Ja, want ze sturen een smsje.
Ja, ja maar oké, ik weet het niet, dus ik ga het ook niet zeggen. Maar volgens mij, ik dacht dat het specifiek dat Google 2FA wel gewoon prima is.
Dat je bent in de war met Google Authenticator.
Ja, dat is precies wat ik bedoel, ja.
Oké, nee, maar dat is iets anders.
Nee, dat is Google. Waar heb jij dan over?
Ik heb het over gewoon letterlijk je telefoonnummer als sms'je als two-factor authenticator.
Ja. Nou, dat zijn we met elkaar eens.
Ja, dat is
het probleem. Maar ja. Dus die Google Authenticator, dat is wel prima.
Dat is prima, ja.
Nou, we zijn het met elkaar eens.
Maar het grappige is dat Gmail je niet... die geeft je toegang via Google Authenticator als two-factor authenticator. De hippotamus is er. Als 2FA. Maar je moet ook die sms 2FA.
Maar goed, al dit, Boris, dit gaat allemaal over. Dan moet je in eerste instantie al je Bitcoin op een exchange hebben staan. Wat sowieso al geen goed idee is.
Precies.
Dus al dit gedoe met 2FA. Ik bedoel, het is allemaal, als je dan toch om een of andere reden op een exchange hebt staan, doe dan maar. Maar ja. Doe dat in principe niet.
Ja, nou in Amerika is het probleem wat groter dan ons. Goed, sending to the wrong chain wordt ook nog genoemd. Bijvoorbeeld, je hebt Bitcoin en je stuurt het naar een Bitcoin Cash, een Bcash adres. Nu
kan dat nog steeds.
Blijkbaar, maar volgens mij, wel.
Nee, ik dacht het niet. Ik dacht dat ze dat op een gegeven moment wel hebben eruit hebben gehardforked.
Oh ja?
Dat je dat toch echt wel een andere... Maar, anyways, maakt niet uit. Hoor. Er zijn vast chains waar het wel een probleem is.
Ja, nou goed. Dan hebben we nog unconventional wallets. Dus even een wallet die bij Google in de Google Store geadvertised staat als zijn een heel betrouwbare Bitcoin wallet. Dat gebruiken bijvoorbeeld, weet je. En dan blijkt dat gewoon toch niet zo'n goede wallet te zijn.
Ja, er zijn sowieso... Ik ga er vanmiddag, vanavond gaan Sjors en ik hier een Sjors Nado over maken. Maar okay. Er zijn echt heel erg weinig open source wallets, Bitcoin wallets, die deterministic builds hebben. Dus waarvan je redelijk zeker weet dat de code in de open source repository ook echt is wat je uiteindelijk op je telefoon hebt staan. Dat zijn echt maar 5 wallets of zo, heel weinig.
Dat kan toch niet op je telefoon?
En er zijn dus ook heel veel... Nou, op die manier kan het dus wel.
Maar je kan als je downloadt van je eigen hoe noem je het APK download of zo, je eigen install file, dat laat Android toch niet toe? Of
ik zou voorstellen luisteren naar de eerstvolgende Sjors Nado.
Oké, ik ben benieuwd.
Sjors weet het namelijk ook iets beter dan ik.
Oké.
Maar er zijn sowieso ook veel wallets, echt 50 of zo, die niet eens open source zijn.
Ja.
Dat. Sowieso een slecht idee. Als de wallet niet eens... Ja. Kijk, dat het niet deterministic builds hebben... dat is al een probleem.
Ja.
Maar als het in de eerste instantie al niet open source is... Daar zou ik echt ver vandaan blijven.
Ja.
Het zijn nog een heel aantal.
Dus jij zou niet Samurai wallet gebruiken bijvoorbeeld? Of Green wallet?
Green is sowieso open source en deterministic, deterministic build. Samurai raad ik persoonlijk niet aan. Maar is volgens mij in ieder geval wel open source. Dan? Omdat ik vind dat ze een cultuur hebben die niet aanmoedigt dat mensen...
Ben je aan het cancelen? Ben je nou Samurai aan het cancelen hier?
Ik denk dat het voor een open source project is... is het een goed idee als je open staat voor kritiek... en dat mensen naar je code willen kijken en kijken of het goed werkt. En dat... niet de cultuur die zij kweken rond hun product.
Maar het product zelf is maar, prima.
Nou ja, dat weet je dus niet. Want er zijn niet zo heel veel eyeballs op die code. Ik was midden in een andere...
Unconventional wallets en deterministic...
Trail of thought, die ik nu kwijt ben.
Oh jee.
Oh god, ik weet niet meer.
Nou, dan horen we het vanavond bij de Sjors Nado.
Ja.
Oké.
Voor mij walletscrutiny.com heet die website volgens mij. Daar staat precies welke wallets open source zijn, welke deterministic builds hebben, et cetera.
Goed. Nou, tot zover dat artikel. Link in de show notes. 10 ways to lose your Bitcoin. Het is bijna elke week raak. Weer een grote investeringsfonds die uit de kast knalt met het bericht dat ze een bepaalde allocatie in Bitcoin gaan doen. Dit keer is het Ruffer Investment Company vanuit Londen, die maar liefst 2,5% van hun portfolio gaan allokeren naar Bitcoin. En dat komt neer op een aankoop van 15 miljoen euro.
Ja, de trend is ingezet en ja, hij gaat weer door. Ja, verder geen idee wat we erover moeten zeggen eigenlijk.
Ja, nee, ik weet
het. Maar het is wel weer nieuws. Hè?
Ik vond nog iets anders wat ik wel interessant vond, omdat dat eigenlijk hier een beetje op doorgaat. Want je kan je afvragen van waarom is het nou elke week raak? Weet je, waarom zie je nou opeens, weet je, terwijl wij bij wijze van spreken jaren geleden al riepen van waarom is dit niet interessant voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen enzovoort enzovoort. En die wilden er maar niet aan. Hoe komt het dat dat opeens aan het veranderen is? Wat interessant is dat de Bank of America heeft een Global Fund Manager Survey gedaan, waarbij ze eigenlijk al hun fund managers die betrokken zijn bij Bank of America, daar werken of er op een andere manier aan verbonden zijn, hebben ondervraagd. En die hebben ze gevraagd, wat is een goede long play? Hoe sta je tegenwoordig in je portfolio allocatie? Nou, ze vergelijken november van dit jaar met december van dit jaar. En daar zie je een krankzinnige stijging als het gaat om Bitcoin. In november van dit jaar slechts 5% van alle portfolio managers geloofde dat het een goed idee was om long te gaan op Bitcoin. En dat is gestegen naar bijna 20%. En dat is in één maand tijd. Dus je ziet gewoon ook van die fund managers zijn stierig. Zo stierig als ze maar komen. Het is ongelooflijk. Ze staan te trappelen om hun fiat coins in Bitcoin te steken. Wat ook nog interessant
is. Steken dat niet heel anders in Nederland? Stierig zijn?
Misschien.
Of dat niet meer bij Pornhub, zeg maar?
Kan ook, ja, maar berig.
Je hebt berig, daar ben ik mee in de war misschien. Is dat betekent?
Rupserig ken ik ook nog, maar ik weet het niet. Maar in ieder geval...
Je kent alle straatslijnen.
Oh, dus, ja, je kan rupserig zijn. Misschien ben je... Ik denk dat er best wel mensen rupserig zijn op Bitcoin. Maar goed, in ieder geval, deze fund managers zijn stierig op Bitcoin. Niet meer berig. Ze zijn wel berig op de US dollar. Die willen ze allemaal shorten. Bijna een nog groter percentage. 25% bijna wil Bitcoin shorten. Nou goed, en voor de rest zijn ze allemaal... allemaal wat minder... bullish als het gaat over goud, corporate bonds. Oh nee, corporate bonds zijn ze nog wel. Nou goed, whatever. In ieder geval Bank of America. Dit is toch wel het hart van het systeem. De kabaal die hier massaal met hun portemonnee aan het stemmen is op Bitcoin. Toch?
Choo choo.
De trein, daar komt hij. Ja, daar heb ik nog één bericht. Het is niet niks. De Mt. Gox trustee heeft een voorstel ingediend voor zijn zogenaamde rehabilitation plan. Want hij heeft nog altijd maar liefst 141.000 bitcoin in zijn beheer. En dat moet worden uitgekeerd naar de rechthebbende, zullen we maar zeggen. Ooit in 2018 leek het hem een goed idee om al die coins te dumpen op een exchange. Dat zette de berenmarkt in gang. Toen is het verhaal. Nu is hij wijzer geworden. Vooral omdat alle belanghebbenden zoiets hebben van... jongens, ik wil bitcoin hebben. Ik wil niet fucking dollars hebben. Weet je, geef me gewoon een desnoods een kleine percentage aan bitcoin terug. Maar ik wil geen dollars. Dus daar heeft die trustee naar geluisterd. En dat plan omvat... inderdaad het uitkeren van Bitcoin aan rechthebbenden. Ik las een of andere analyse die echt kan nog wel raakte. Waarin ze zeiden van ja, al die mensen die gaan natuurlijk gelijk dumpen in dollars. Dus de prijs van Bitcoin gaat naar beneden als er 141.000 Bitcoin in één keer op de markt komen. Luister, geen één van die 141.000 Bitcoin gaat op de markt komen. Omdat als mensen dollars hadden willen hebben, dan hadden ze dat al lang kunnen vragen aan de trustee. Nee, iedereen wil Bitcoin hebben. En waarom? Omdat we aan het begin staan van een gigantische bull market. En het maakt gewoon geen sens om nu dollars te willen. Of als je nu Bitcoin krijgt uit het Mt. Gox fonds, dan ga je dat niet verkopen voor dollars, toch? Of zie ik iets over het hoofd, Aaron?
Nee, dat is per persoon zal dat misschien verschillen, toch? Niet iedereen denkt per se zoals jij.
Jawel.
Oh, dan heb je gelijk.
Dat ze luisteren naar de Bitcoin Show. Ja, weet ik het inderdaad. Misschien is dat. Misschien heb je gelijk. Misschien denken ze niet zoals ik. Dat kan natuurlijk. Ik heb helaas geen vordering op maand.
Maar goed, hoeveel Bitcoin heeft Grayscale in de afgelopen maand gekocht?
Ja, die hebben er. Dat is belachelijk, 50.000 Bitcoin in de maand. Of zo.
Precies. Dus uiteindelijk de theorie dat het dan in één keer voor een dump zou zorgen. Ik bedoel, dat soort theorieën komen natuurlijk vaak ook vandaan bij mensen die constant verwachten dat de boel in elkaar stort. En dat gebeurt maar niet. En ze stellen nooit hun voorspelling of hun mening bij.
Ja, er is wel nog iets anders aan de hand. Die trustee heeft los van die 141.000 Bitcoin ook nog 141.000 Bcash.
Oh, en dan ook net zoveel BSC en
Bforks,
ABC coin en weet ik veel wat allemaal. Ja, die worden misschien wel, die worden eerder gedumpt waarschijnlijk. Ja, misschien wel, ja.
Ja, die rommel, die daar wil je vanaf. Ja, inderdaad. Dus dat gaat naar nul allemaal.
Interessant.
Nou, dus dat...
heel interessant.
Heel interessant. Hey, shit, ik had mijn lange Franse trui aan moeten trekken. Als ik geweten had dat jij ging zeggen, heel interessant. Dan... ja, dat was eigenlijk een beetje mijn nieuws, Aaron. Het is ongelooflijk. 1 uur en 19 minuten.
Ja, maar er was ook niet zo gek veel nieuws. Dat hadden we van tevoren, had ik dat al gezegd. Het was een beetje een week. Maar ik bedoel, het is niet alsof er helemaal niks gebeurde. Maar iedereen is misschien een beetje in de kerststemming aan het raken.
Ja, dat ook. Hè. Mensen zijn een beetje met vakantie.
Het was niet, ik vond het geen heel boeiende week deze week.
Nee, het was niet... Nou, het was wel... Ja, god. Ja,
het is altijd een boeiende week.
Het is altijd een
Maar Bitcoin het was niet...
Ja. Nee, we gaan nu we gaan gewoon heel erg lang blijven aanhikken tegen die 20k.
Ja, hoe lang denk je?
Pff, maanden.
Ja, die indruk heb ik ook. Het kan best wel een tijdje duren voordat we hier doorheen gaan. Het is pas in de lente, resistance, denk ik.
Pas in de lente gaan we hier doorheen. Dat was, ja, dat geloof ik al. En als dat niet zo is, ja, ik weet niet. Misschien dat we dan op 25k nog...
Maar Jan zit nu thuis, die zit erop te winnen. Die verwacht...
Die is
opeens heel bullish, toch? Die is laatste geworden, keer dat we hem spraken.
Ja, die zit met zijn benen omhoog stierig te wezen op de bank. Ja, nee, dat snap ik. Nou, goed. Ik hoop dat we Jan snel weer in ons midden kunnen sluiten. En dat, kijk, het muziekje begint.
Zij zijn er ook klaar mee.
Zijn er ook klaar mee.
Nou.
Jongens, dank jullie wel voor het luisteren en het kijken van de Bitcoin 73, de Bitcoin Show. Het was fantastisch gezellig. Like en subscribe op YouTube. En vergeet niet, de Bitcoin standaard in het Nederlands. GK Boris kortingscode. Krijg je 10% korting. Zo, nu heb ik het genoeg geshield.
Hey, zijn we überhaupt begonnen met een mededeling of niet?
Mededeling?
Ik wil nog even zeggen, het pokertoernooitje. Nu met de lockdown, we doen elke week, of om de week doen we nu een pokertoernooitje.
Ja.
Dus de mensen die mee willen doen, @kaaskoekje op Telegram.
@kaaskoekje, kom mee pokeren. Dan kun je je satoshis inleveren bij Aaron. Later.
Strong hand, everybody.